Goedemorgen. Wat fijn dat ik in uw midden mag zijn deze morgen. Ik ben niet voor het eerst in het gebouw, want ik geef sinds september les aan de ETS. En er is elke maand ook een groep in dit gebouw aanwezig, dus ik vind het ook wel weer bijzonder om hier te mogen spreken vanmorgen. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Hin. Dat is een beetje een ongebruikelijke naam, hebben mensen mij verteld. Maar het komt van Hendrik. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Niet Hendrik, hè? Dat is de Friese variant. Maar Hendrik is de Groningse variant. En mijn achternaam is Talane. Dat is niet echt een Nederlandse achternaam. Dat is een Molukse achternaam. En dankjewel. En toen ik dacht, wat zal ik nou eens over mezelf vertellen als het gaat over mijn voorstellen. Het viel me eigenlijk op dat... Ik heb dus Zuid-Molukse bloed in mijn aderen stromen. Ik ben geboren en getogen in Zuid-Holland. En ik woon inmiddels samen met mijn vrouw en nog een aantal andere vrouwen al een aantal jaren in Zuid-Limburg. Dus het kan bijna niet anders dat ik straks in de hemel in Zuid-Hemelrijk woon. Ik zei al, ik woon met vier vrouwen samen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar de vrouw die ik het meeste lief heb, dat is mijn Edith. Die zit ook hier in de zaal. Ze is met me meegekomen. We hebben twee dochters samen die inmiddels uit huis wonen. En de vierde vrouw in mijn leven is mijn schoonmoeder, die al enige tijd bij ons thuis woont. En ja, dat gaat heel erg goed. Het gaat zelfs zo goed dat het een verademing is om voor haar te kunnen zorgen. En dat zij het gevoel heeft dat ze ook voor ons kan zorgen. En dat is echt wel prachtig mooi in harmonie met elkaar. Ik heb een streng thema. Bedacht ik me eigenlijk vanmorgen toen ik dat allemaal zo van de week opschreef. Toewijding is strijd. Strijd is een woord dat vinden wij niet zo leuk. Dat vinden wij een moeilijk woord. Want het liefst hebben we het helemaal niet over strijd, maar hebben we het juist over harmonie. En samen optrekken. En samen het pad gaan en juist dat er geen strijd is. Dat er geen ruzie is, dat er geen, ook de ergste vorm van strijd, geen oorlog is, geen onderdrukking. Dus eigenlijk willen we het daar niet zo graag over hebben. En praten we het liefste met elkaar over hoe we strijd zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ik heb het toch even gezegd en zo maar even dik vet opgeschreven, dat toewijding, wat eigenlijk een prachtig mooi begrip is voor ons als gelovigen. Dat wil overigens niet zeggen dat wij als gelovigen alleen maar toegewijd kunnen zijn aan iets. Maar als je toegewijd bent aan Jezus, dan dat is eigenlijk iets wat we elke zondagmorgen als we zo bij elkaar zijn met elkaar mogen delen. Dat is waarom we zingen, waarom we loven en prijzen, waarom we God aanbidden en waarom we samen zijn. En dat is iets dat echt gewoon van binnenuit komt. En ik wil het vanmorgen met name hebben over die toewijding aan Jezus, maar dat altijd gepaard gaat met strijd. Ik wil een gedeelte lezen uit Efeze. Efeze 6. Ik denk voor sommigen wel een bekend gedeelte. Er staat bij mij boven geestelijke wapenrusting. Ik lees Efeze 6 vers 10 tot en met 20 en daarna twee versen uit het boek van Jesaja. En ik ben gewend om te lezen uit de Herziene Statenvertaling, maar u mag het lezen in welke vertaling u ook maar belieft. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mijn woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En dan twee versen uit Jesaja. Eerst is Jesaja 11. Jesaja 11 en ik lees ervan vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. En Jesaja 59 vers 17. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaak van wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als een mantel. Zover de schriftlezingen. Zal ik gewoon aangeven wanneer een plaatje mag komen? Dan mag nu de volgende. Ik wil het vanmorgen met u hebben over de wapenrusting. Omdat... hoewel wij de strijd proberen te ontlopen, dat is denk ik een ijdele hoop, dat gaat ons niet lukken. Hoe vervelend dat eigenlijk ook is. En het is denk ik ook niet zo verwonderlijk dat Paulus daar behoorlijk wat verzen aan besteedt. Om uiteindelijk zeg maar, deze Efeze-gemeente zeg maar, daarop te wijzen. De Efeze-gemeente is een gemeente in een stad. Efeze was een stad zeg maar, van zo'n 500.000 inwoners. Best wel een grote stad. En er was ook heel veel spiritualiteit in die stad. En dan niet alleen maar de spiritualiteit zoals wij die als christelijke gelovigen beleven. Maar met name spiritualiteit die zich bezighield met allerlei vormen van occultisme. Dat was daar denk ik ook een beetje de gewoonte in de stad. Was het gewoon helemaal niet vreemd als je zeg maar, een aantal dingen in je doen en laten zeg maar, deed. Die voortkwamen uit juist iets van dat soort vormen van spiritualiteit. En we zeggen wel eens, waar je mee omgaat word je mee besmet. Nou dat is ook gewoon zo dat als je in een wereld begeeft waar dat zeg maar, veelvuldig wordt toegepast. Dan krijg je daar eigenlijk altijd wel wat van mee. En met alle risico's verdient dat je daar ook zeg maar... daadwerkelijk zelf daar dingen van gaat zeg maar, ondergaan. En Paulus die schrijft eigenlijk aan deze Efeze iets bijzonders. Hij schrijft een aantal dingen over het, zeg maar, het praktisch geloven. En hij begint deze Efezebrief met iets te schrijven over het geloofsleven van de Efeziërs zelf. En dat is al heel erg bemoedigend. Hij schrijft dat denk ik ook een klein beetje als een bemoediging naar de gemeente. Dat hij heeft gehoord van hun geloven. En dat zien we wel vaker dat Paulus zeg maar, best wel goed weet wat er in de verschillende gemeentes plaatsvindt. En hoe het geloof wordt beleefd. En het mooie van hem is dat hij als hij zeg maar, zo'n gemeente aanschrijft, dat hij over het algemeen iets begint met iets positiefs te melden over het geloofsleven van deze mensen. In één brief doet hij dat niet. Dat is aan de Galatenbrief. Daar trekt hij gelijk van leren en geeft hij die mensen iets een beetje op hun... hoe zal ik het eens netjes zeggen? Ja, zoiets. Maar in de meeste andere brieven, daar is hij heel erg zeg maar, positief over hun geloofsleven. En dan komt zeg maar, hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2, daar doet hij eigenlijk al een beetje een voorschot op wat hij zeg maar, zo door de praktijk van het geloofsleven wil meegeven. En er staat er in vers, ik lees vers 1 en 2 even van hoofdstuk 2. Er staat, ook u heeft hij met mij levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen van de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdsperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hij doet hier eigenlijk al een voorschot op de macht van de duisternis die aanwezig is. En gelukkig laat hij het in deze Efezebrief niet bij de macht van de duisternis. Maar gaan we zien dat tegenover de macht van de duisternis zeg maar, de macht van God staat. De macht van Christus. En ik denk dat het ik ben wel een beetje van het huiswerk. Doe gewoon deze week eens de Efezebrief lezen. Het is 6 hoofdstukken, dus zeg maar elke dag 1. En dan als je morgen begint, dan ben je zaterdag klaar. En dan kun je zondag aan Roy de vragen stellen die je dan hebt overgehouden. Maar het mooie is, als je die brief in zijn geheel leest, dan ga je ook zeg maar, ontdekken wat de essentie is van die brief. Kijk, wij hebben de hoofdstukindeling en de versen gemaakt. Maar voor Paulus, hij begon gewoon te schrijven en hij eindigde aan het eind van hoofdstuk 6. En dat is eigenlijk gewoon 1 lange brief. En het mooie is dat je dan tot ontdekking komt wat de essentie eigenlijk, wat de hoofdlijn is van wat Paulus ons wil zeggen. En de essentie van de Efezebrief, die verklap ik alvast een klein beetje, maar jullie moeten het zelf nagaan. Hè? Niet alles geloven wat ik zeg, vooral alles controleren. De essentie van de Efezebrief is dat het gaat over machten. En dat het gaat over de macht van het kwaad en de macht van het goede. De macht van Satan en de macht van God. En hij geeft dan in de rest van de brief een aantal zeg maar, praktische zaken. En daar neemt hij zeg maar, de Efeze in mee. En uiteindelijk komt hij gaat hij het ook hebben over de oude en de nieuwe mens. En in hoofdstuk 5 gaat het over wandel als kinderen in het licht. En dan zegt hij nog een paar mooie dingen over de man en de vrouw in het huwelijk. Hij zegt wat over de kinderen en de ouders, de slaven en de heren. En dan komt hij bij de geestelijke wapenrusting. Dus hij komt in al dat praktische. Hè, dus leven als gehuwde, leven als kind, leven als dienaar. Gewoon dus in het gewone dagelijkse leven. Dan komt hij eigenlijk bij zeg maar, deze 10 versen die wij kennen als de geestelijke wapenrusting. En hij gaat ons dan eigenlijk wat uitleggen. Hij gaat naar de gemeente van Efeze. Ik zeg vaak ons, omdat wij de brief eigenlijk ook gewoon tot ons mogen nemen. En zo zijn vaak deze brieven ook bedoeld als rondzendbrieven. Ze werden voorgelezen in de gemeente, maar ze werden ook vaak doorgestuurd. En het is gewoon geweldig dat wij mogen putten uit al die prachtig mooie brieven die Paulus heeft geschreven. Maar dat we ook mogen putten uit dat mooie Oude Testament. En ik heb bewust ook 2 versen uit Jesaja gelezen. Om te maar aan te geven dat als we kijken naar, zeg maar naar Paulus, dat hij heel erg zeg maar, geconnect is ook met het Oude Testament. Hij was natuurlijk een beetje een theoloog, hij was een schriftgeleerde in die tijd, dus hij had het woord ook bestudeerd. Maar wat hij, zeg maar, een aantal van dezelfde begrippen die hij hier in die geestelijke wapenrusting gebruikt, die komen niet van hemzelf, maar die komen gewoon uit het woord wat God al veel eerder had gegeven. In dit geval door de profeet Jesaja. Dus die Efeze en die stad Efeze kun je vergelijken zeg maar, met onze situatie. Met de steden in deze tijd. Waar vandaag de dag is er ook ongelooflijk veel spiritualiteit. Niet zijnde de spiritualiteit en het geloof wat wij hier beleven als gelovigen, als zeg maar, volgelingen van Jezus. Maar in veel ruimere zin. En het lastige van onze maatschappij is dat wij leven in een maatschappij van een compromis. Weet je wel, het mooiste is als het een beetje van dit, een beetje van dat, en een beetje van zus, een beetje van zo, dat we iedereen ook een beetje tevreden houden, dat we de strijd onderling ook een beetje uit de weg gaan, weet je wel, en dat we dan een soort van een mengelmoesje van geloof krijgen. Dus eigenlijk vergelijkbaar met de situatie zoals die in Efeze was. En Paulus waarschuwt daarvoor. Voordat ik naar zeg maar, die wapenrusting wil gaan, wil ik even wat zeggen over vers 11 en vers 12. Daar staat in eerste instantie, bekleed u met de wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Eerst maar even hemelse gewesten. De Bijbel leert ons dat er 3 hemelen zijn. De wolkenhemel, De lucht en zeg maar, de hemel waar God vertoeft. Ja, dus de lucht, de sterren, zeg maar, dat wat we boven ons zien. En als hier sprake is van de hemelse gewesten, dan hebben we het eigenlijk over die ruimte zeg maar, tussen de aarde en tussen de plek waar God woont. En dat alles, dat noemen we de hemelse gewesten. En het is niet zo dat in al die hemelse gewesten dat het allemaal paais en vree is. Nee, het is vreselijk in de hemelse gewesten. En het lastige is dat wij dat niet kunnen zien, maar Paulus geeft ons hier eigenlijk een klein beetje een blik in die hemelse gewesten van wat daar gebeurt. En hij doet dat niet, zeg maar, zonder reden, daar zal ik straks nog wat over zeggen. Maar hij gebruikt, dus zeg maar, 4 termen om zeg maar, uit te drukken waar we mee te maken hebben in negatieve zin. He, dus we hebben te maken met overheden, machten, wereldbeheersers en geestelijke machten in de hemelse gewesten. En die manifesteren zich daar. Dus er zijn eigenlijk allerlei synoniemen van zeg maar, dat wat zich daar manifesteert. En dat is ongekend groot. En het is me goed, denk ik, dat onze ogen daar niet voor geopend zijn, want anders werden we ongelooflijk bang. En zou het ons ongelooflijk veel angst zeg maar, inboezemen. Toch vond Paulus het noodzakelijk om daar wel een paar dingen over te zeggen. En om ons wel zeg maar, duidelijk te maken dat die machten er zijn. Hij begint dat vers eigenlijk met te zeggen dat, dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Dat betekent dus dat wij als mensen, wij zijn van vlees en bloed, wij kunnen die strijd van die geestelijke machten nooit en te nimmer winnen. Dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt. Heb nou niet de illusie dat je van vlees en bloed kan strijden tegen iets wat niet van vlees en bloed is. Dat kan je namelijk niet. Er is er maar eentje die dat kan. En die dat ook voor ons heeft gedaan. En het is denk ik wel goed om dat te beseffen. Ik vind als ik het zo zeg, weet ik, is het altijd nog wel een klein beetje abstract. En ik wil proberen straks om zeg maar, wat concreter te maken hoe zeg maar, die overheden, hoe die machten, hoe zeg maar, dat grote negatieve vanuit de hemelse gewesten ons leven in het dagdagelijkse beïnvloedt. En het gebeurt veel sluwer en slinkser dan dat wij denken. Kijk, het meest eenvoudige is als we gewoon heel eenvoudig kijken naar de wet, de 10 geboden, laten we die maar even pakken, die God aan, zeg maar, aan zijn volk Israël geeft. Nou ja, weet je, daar kunnen we allemaal wel bepaalde dingen bij denken. En als we het dan hebben over zeg maar, de kracht van Satan, ja, dan moeten we natuurlijk niemand vermoorden, want dat wil hij vooral dan wat ook doen. En dan moeten we vooral zeg maar, geen afgoden aanbidden. Weet je, ik vind dat zijn nog wel een beetje de logische dingen. Dat als we Gods woord bestuderen, ja, dan hebben we daar wat mee. Zo staan er best wel een aantal teksten in, zeg maar, in de Bijbel. Die gaan over zeg maar, wat van het vlees is. En dan worden er diefstal en moord. En al die dingen worden dan ook genoemd. En als dan zeg maar, de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. Liefde, barmhartigheid, geduld, noem ze allemaal maar op. Daar hebben we eigenlijk allemaal wel wat mee. Maar ik noem het soms een beetje heilige taal. Want weet je, we kunnen het benoemen. Maar daadwerkelijk begrijpen wat het concreet in ons leven betekent, is soms nog wel andere koek. En daarom zou ik jullie daardoor willen meenemen. Dus besef goed, het gaat over een strijd tegen een macht waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen. Alleen maar met Christus. Goed. Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. In dit hele gedeelte, in deze 10 versen, zul je tegenkomen weerstand, stand houden, vasthouden, dat soort termen. En dat betekent dat het dus niet een moment is dat je met die boze machten en met de Satan te maken krijgt, maar dat het eigenlijk je hele leven op aarde zo zal zijn. Totdat de Heer ons komt halen, dan zijn we absoluut niet meer onder de macht van de boze en het negatieve. Dus het gaat er juist om dat wij zeg maar, ons voorbereiden en klaar zijn om de strijd aan te gaan. En dat we daar in stand houden. Maar dat we ook stand kunnen houden als gelovigen. Dat we volop blijdschap kunnen tonen, ondanks het feit dat de aantijgingen heel erg groot zullen zijn. Mag ik volgende plaatje. We gaan maar eens even kijken waar die geestelijke wapenrusting uit bestaat. Het zijn eigenlijk 6 dingen. Het zijn 5 verdedigingszaken en 1 aanvalsding. Dus 1 aanvalswapen. En de rest is zeg maar verdediging. Het eerste is dus vers 14. Houd dan stand en uw middel omgord met de waarheid. Je middel omgorden, dat is een tekst of een zin die met enige regelmaat in de Bijbel voortkomt. Dat heeft er alles mee te maken dat over het algemeen de mannen van die, nou de vrouwen zullen denk ik ook wel van die lange gewaden aan hebben. En als je gewoon even in beweging moest komen of je moest inspanning, dan moest je dat eigenlijk een beetje omhoog trekken. Zodat de knieën bijna bloot waren en dan kon je dat omgorden. En Peter spreekt over om God dus de lendenen van uw verstand. Dat komt, is van datzelfde principe. Om in beweging te komen, om je aan de slag te kunnen en je te kunnen wapenen. En zeker als het gaat om strijd, dan moest je natuurlijk je kleed een stukje omhoog doen en dan kon je dat vastmaken met een gordel. En daar zegt Paulus over die gordel, het is een gordel met de waarheid. Nou, dit is een beetje de afbeelding van de gordel zoals ze in die tijd was. Het doel van die gordel was dus enerzijds om dat kleed omhoog te houden, maar anderzijds om er ook eigenlijk allerlei dingen aan te kunnen hangen. Een zwaard, een drinkfles, noem het eigenlijk allemaal dingen op die je nodig hebt om onderweg te zijn en om het doel te realiseren wat je moet doen. En verder bestond dat ding uit allerlei van die lange slieten. Er zaten allerlei soort van metalen muntjes op. En als je aan het lopen was, maakte dat geluid. En als je alleen met zo'n ding rondloopt, dan is het geluid redelijk beperkt. Maar als je met 5000 of 10.000 soldaten was en je marcheerde door een landschap heen, was dat een indrukwekkend geluid. Nu, omgord je dus met de waarheid, zegt Paulus. En dat is eigenlijk wel weer heel erg mooi, want dan komen we direct weer bij de Heer Jezus terecht. Want wat zegt de Heer Jezus in Johannes 14? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent dus dat als Paulus zegt, omgord je met de waarheid, dan omgorden we ons dus met Jezus. He, dus dan trekken we als het ware Jezus aan. Ik ben een voorstander van de herziende staatsvertaling. Hier staat in vers 11, bekleed u. De NBG-vertaling die zegt, doe aan. Dus het gaat om het aandoen van. He, dus het gaat echt om je daarmee helemaal in te verhullen, in te omkleden, in te beschermen, in te beschutten, eigenlijk in alles. Dus dat is ook het eerste wat Paulus zegt, de waarheid. En waarom zegt hij dat? Omdat alles wat namelijk de duivel wil uitstralen, is de niet-waarheid. En dus net zo goed als dat hij in deze brief de goddelijke macht tegenover de duivelse macht zet, zet hij hier de waarheid tegenover de leugen. Het gaat over waarheid en leugen. Het gaat over uiteindelijk ook het ontmaskeren en het kunnen ontmaskeren van de leugen. Als je niet de waarheid om hebt en aan hebt, dan is het onmogelijk om de leugen te ontmaskeren. Dan word je daarin meegezogen. En dus het gaat erom dat omgorden met de waarheid, dat is meer dan alleen maar je Bijbel lezen. Omgorden van de waarheid is meer dan alleen maar weten waar een tekst staat. Omgorden van de waarheid betekent de Bijbel lezen, bestuderen en zorgen dat je er vol mee raakt. En dat is niet een eenmalig gebeuren op de zondagmorgen, dat doe je elke dag. Heel mooi dat Paulus daar eigenlijk mee begint. Mag ik het volgende plaatje? Dan zegt hij, en bekleed je met het borstharnas van de gerechtigheid. Nou, zo'n borstharnas, dat zit hier. En het borstharnas, je beschermt de borst, maar uiteindelijk beschermt het borstharnas, beschermt ons hart. En dus als we het hebben over dat we omgord zijn met de waarheid is in ons hart. En dat wat in ons hart zit, dat moet beschermd worden. Want dat is, als je in je hart geraakt wordt, dat is het meest kwetsbare. En dus je moet ervoor zorgen dat dat bewaakt en dat, je, dat niet geraakt kan worden. Waarheid heeft alles te maken met gerechtigheid. Gerechtigheid is een woord wat we heel regelmatig ook tegenkomen in Gods woord. En Paulus zegt er ook, bekleed u met het borstharnas van de gerechtigheid. Gerechtigheid betekent die dingen doen en op zodanige wijze leven en op zodanige wijze aan de slag zijn dat we de Heer ermee behagen. En dat is gerechtigheid. Dat kun je proberen te doen, maar dan gaat het vaak aan het fout. Gerechtigheid doen is echt iets wat vanuit ons hart komt. Dus als ons hart gevuld is met de waarheid, kan het niet anders dan dat je gerechtigheid doet. Dus weerstand bieden tegen alles wat niet waarheid is, weerstand bieden tegen alles wat van de boze komt, kan alleen maar als het beschermd is. Als het beschut is en als het niet geraakt kan worden. De duivel zal ons ook altijd proberen te ontmoedigen. Als het gaat over of wij gerechtigheid doen, ja dan nee. Ik zei net al, de duivel werkt heel slinks, heel sluw. Die is zo ongelooflijk doortrapt, dat we dat soms niet eens in de gaten hebben. Pas op het moment dat we erop attent worden gemaakt, of oh, maar wacht eens even, werkt dat zo? Weet je, dan gaan we iets begrijpen van hoe het is. En weet je, de duivel die probeert tot ons door te dringen in ons hart. En zeg maar, bij de eerste, de beste fout die je maakt, vooral te zeggen dat je het niet kunt. En dat je eigenlijk helemaal geen werken van rechtvaardigheid kan doen, of gerechtigheid. En hij zal je proberen, weet je wel, door te dringen dat je daarna gaat twijfelen. Dat je gaat twijfelen of je nog wel op de goede pad zit. Dat je gaat twijfelen of je nog wel goed bent. He, dus elke keer zal de duivel proberen jou bij God aan te klagen, maar hij klaagt je ook bij jezelf aan. En wij trappen heel vaak in die valkuil. Want dan luisteren we naar dat stemmetje wat tegen ons zegt van zie je wel, je kan het niet. Zie je wel, je doet het fout. Je wil wel gerechtigheid doen, maar je kan het gewoon helemaal niet. Je gaat gewoon je eigen gang. Het is je eigen ding wat je wil doen. Zo, weet je, dat is een beetje dat stemmetje, zeg maar, in ons. Weet je, en wat is het dan geweldig als we het dan hebben over om Godje met het woord van de waarheid, dat we dat woord hebben. Want dan staat er in 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, de duivel kan dat nog zo vaak roepen, maar wij kunnen niet om 1 Johannes 1 vers 9 heen. En daar mogen we ons aan vasthouden. En eigenlijk moet je die tekst uit je hoofd leren. Ik zei al, ik ben van het huiswerk en vanuit het hoofd leren. Teksten uit je hoofd leren is ongelooflijk belangrijk. Komen we straks nog terug als het gaat over de helm. Goed, vers 15. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Ja, ze staan er al. Die Romeinen, die waren keien in oorlog voeren. Het Romeinse Rijk is ook heel lang het Romeinse Rijk geweest. En die legers die trokken echt overal heen. Je moet je voorstellen dat hoe je leger moet zijn zonder schoeisel. Zonder goed schoeisel. Nou kunnen wij vandaag de dag best wel debatteren en spreken of we dit nou echt goed schoeisel vonden. Maar voor die tijd was het gewoon goed schoeisel. Goeie zolen, weet je wel. En als je deze schoenen losmaakte, dan was het eigenlijk helemaal plat. Dus je had een zool en er zaten al die veters, die kon je zo helemaal uitspreiden. En het voordeel daarvan was dat je die zool onder je voeten deed. Die beschermde je dan dat je op oneffen terrein door kan en dat je niet in de distels trapte. Maar dat opbinden, dat kon eigenlijk zo flexibel dat die eigenlijk helemaal op je lijf was aangepast. Dat is een beetje het voordeel van dit soort schoenen. En er zit wat profiel, wat noppen onder, om ook op glad terrein uit de voeten te kunnen. En Paulus zegt dus, het gaat om die schoenen heb je nodig, die sandalen heb je nodig, om de bereidheid van de verkondiging van het evangelie van de vrede. Dus die schoenen die hebben alles te maken met het tonen van de bereidheid. Die hebben te maken met het in beweging komen. En waarom is dat nou zo belangrijk? In de hemelse gewesten hebben ze niets liever dan dat wij hier gewoon heerlijk zitten te consumeren op zondag. Straks een kopje koffie drinken en praten over het was wel een fijne boodschap. Of misschien was het wel helemaal niks, dan mag ik hier nooit meer komen. Maar in ieder geval, hebben het over van alles. En we verlaten hier de deur, weet je wel. En we gaan over tot de orde van de dag, weet je wel. We komen niet tot de verkondiging van de evangelie van de vrede. Dat vinden ze geweldig in de hemelse gewesten. Weet je, dan hoeven ze helemaal niks te doen. Kunnen ze gewoon op hun lauweren rusten. Maar elke ziel die tot geloof komt, geeft reuring in de hemelse gewesten. Want er is één ding dat ze absoluut niet willen, is dat er iemand tot geloof komt. Maar voordat iemand tot geloof komt, moet hij eerst het woord horen. Dus alleen het verkondigen van Gods woord betekent al dat ze wakker worden in de hemelse gewesten. Dat willen we niet. En alles wat ze doen in de hemelse gewesten is juist dat tegengaan. Dat is misschien ook wel even belangrijk om te zeggen waarom Paulus daar zoveel synoniemen aan geeft aan al die machten. Vanaf het begin van deze schepping tot straks aan het eind zegt Gods woord en leren we eruit dat de duivel niks anders zal doen om dat reddingsplan van God te verstieren. En hij heeft al verloren, dat weet hij eigenlijk ook wel, maar hij blijft het doen. Hij blijft volharden in juist in dat herstelplan van God. Omdat, zeg maar, en wat betekent dat dan vandaag de dag? Dat betekent eigenlijk dat die, nou ja, wil dat er niet zoveel mensen tot geloof komen. Nou, dan boft hij in Nederland. Dat is een beetje cynisch uitgedrukt, maar het is wel zo. In Nederland heeft hij makkie. De kerken vliegen leeg. Ja, er zijn ook, natuurlijk, gelukkig zijn er plekken waar ook gelukkig groei is. Maar ik bedoel, daar waar we zeg maar een half eeuw geleden 85% van de mensen nog op een of andere manier bij een kerk betrokken was, is dat nu nog maar iets van 8%. En van die 8% is het nog maar zo dat er zeg maar een kleine 500.000 mensen in Nederland zeggen dat ze de Bijbel als leidraad voor hun leven nemen. 500.000 op de 17 miljoen, hè? Dus, weet je, in de hemelse gewesten zijn ze hartstikke blij met Nederland. Hartstikke blij dat Nederland zoveel gouden medailles haalt. Weet je, want dan staat Nederland weer even op de kaart. En hoe staat Nederland op de kaart? Met alles wat we hier maar toestaan, weet je, alles wat maar gewoon kan. En natuurlijk, die gouden medailles is hartstikke mooi, daar mogen we ook trots op zijn. Maar er zijn ook echt wel een paar dingen in ons Nederlandje waar we als gelovigen echt niet zo trots op mogen zijn en hoeven zijn. Weet je, die machten, daar gaat het om. En onze ogen moeten open. Onze ogen als gelovigen moeten open. Omdat die macht zoveel invloed heeft, ook op ons als personen, dat het ongekend belangrijk is om dat in de gaten te hebben. Dat betekent dus dat een van die dingen is dat we geschoeid moeten zijn met de bereidheid om het evangelie te verkondigen. Het is een opdracht. Mensen hebben mij wel eens gevraagd van, Hin, ik wil zo graag weten wat het plan van God is voor mijn leven. En dan zeg ik altijd, joh, er is helemaal geen plan voor jouw leven. Nee, God heeft een plan. Weet je, en jij mag in dat plan een onderdeel zijn. En wat is het dan? Ik zeg, heel eenvoudig. Lees Matthäus 28, vers 19. Ga heen in de wereld en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is het plan. En discipel maken betekent niks meer en niks minder dat je mensen bepaalt bij de situatie dat God hun niet zo heeft bedoeld zoals ze nu zijn, maar dat God hen bedoeld heeft in volle harmonie met elkaar. En als ik omheen kijk, is dat nog lang niet zo, dus wij moeten gewoon met elkaar er tegenaan. En dat heeft te maken met bereidheid. Dat heeft te maken met de strijd aangaan tegen de macht in de hemelse gewesten, heeft alles te maken met instappen en gaan. Want daar hebben ze de bovenlast van. Vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op u, waarmee u alle vurige pijlen uit de boze zult kunnen uitblussen. Er waren twee schilden in die tijd, twee soorten schilden. Dat ronde schild en een grote, zeg maar, schild. En het gaat hier met name over dat grotere schild. Dat schild waar je gewoon even zo achter verdekt, zeg maar, kan staan. Dat is het schild wat Paulus hier bedoelt. Het tweede wat ik eigenlijk over dat schild moet zeggen is dat schild is gemaakt van hout. En ik ga straks wat zeggen over de pijlen. Je hebt namelijk twee soorten pijlen. Je hebt gewone pijlen en je hebt vurige pijlen, zoals het hier staat. De vijand wist namelijk heel erg goed dat als ze zeg maar, die verdediging van die Romeinen moesten doorbreken, dan moesten ze die houten schilden in de fik steken. Dus wat deden ze? Die vuurden dan vurige pijlen af. De eerste keer denk ik dat die Romeinen zich een hoedje zijn geschrokken en dat die hebben gedacht van ja, daar moeten we wat aan doen. Dus wat deden die nou? Die deden die schilden omkleden met huiden. En die huiden die maakten ze helemaal nat. Dat als die pijl werd afgeschoten, dat die eigenlijk direct uitgeblust werd. Nou, ik zei net al, je hebt zeg maar, twee soorten pijlen. De vurige pijlen en de gewone pijlen. Die vurige pijlen die zijn dus nodig om je beschutting te raken. En die gewone pijlen die zijn eigenlijk nodig om jou te raken. En als Paulus het zeg maar, hier heeft over zeg maar, een schild van het geloof waarmee je bestand bent zeg maar, tegen de pijlen van de boze. En die kunnen dat dan uitblussen. Weet je, dan gaat het erom dat alles wat op je af wordt gevuurd, dat je daar tegen bestand bent. Ik zal wat voorbeelden geven van pijlen. Pijlen van krachteloos maken. Pijlen van ontmoediging. Pijlen van bezorgdheid. Pijlen van twijfel. Van teleurstelling. Pijlen van angst voor een onzekere toekomst. Pijlen van verleiding. pijlen van verslaving. Mag je dan niet ontmoedigd zijn? Mag je dan niet bezorgd zijn? Ja, natuurlijk mag dat. Weet je, dat zit ook in ons. Maar op het moment dat de bezorgdheid leading wordt in ons leven, op het moment dat de angst leading wordt in ons leven, op het moment zeg maar dat de twijfel leading wordt in ons leven, dan gaat het de verkeerde kant op. Dan raken we in onbalans, want dan staat Christus niet meer op één, maar dan staat ons probleem op één. En de duivel wil juist heel graag dat het probleem op één staat en niet Jezus. En daarom zegt Paulus, gebruik nou die schilden. Zorg dat je gewapend bent met een schild. En niet dat kleine ronde ding, want dat is maar zo'n stukje. En dat, je hebt toch altijd borsthanden, dat is misschien minder nodig, maar dat hoofd en je benen, en noem maar alles maar op. En dan komen we bij de helm. En neem de helm van de zaligheid. Neem de helm van de zaligheid. Die helm, het mooie van die helm is, kan je ook zien op het plaatje. Die helm beschermt eigenlijk je hele hoofd. En dus dat wat hier zit, maar ook een beetje wat hier zit. Dit is weinig zichtbaar. En het mooie eigenlijk van die helm is dat die helm die beschermt je hersenen. Weet je, en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Maar het wezenlijke om te kunnen geloven is ons verstand. Niet ons gevoel, hè. Laten we ons niet afleiden door ons gevoel. Is het gevoel dan niet belangrijk? Ja, het is wel belangrijk, maar alleen om je in beweging te zetten. Ik voel wat, wat gebeurt er eigenlijk? Daarvoor is het gevoel. Maar als je wil weten of wat je voelt, of dat klopt, heb je je verstand nodig om te beredeneren. Want met je verstand kun je Gods woord lezen. Met verstand kun je afvragen, kun je je bewust maken van, oké, wat gebeurt hier nu eigenlijk en hoe voelt het? Dus die helm, die beschermt het verstand. Die beschermt eigenlijk wat hier gewoon nodig is. En wat hier nodig is, komt uiteindelijk in het hart. Wat in het hart komt, komt in het hoofd. Die verbinding moet helemaal goed blijven. En daarvoor is die helm. En het bijzondere van die Romeinen helmen is dat op al die helmen zo'n pluim zat. Dat is de pluim van de overwinning. Die Romeinen, die gingen te strijden. En die wonnen ook ongelooflijk veel. Dus die deden het ding nooit meer af. Dus voordat ze de strijd ingingen, waren ze overtuigd van de overwinning. En dat vierden ze al voordat ze de strijd aangingen. Dus je moet je voorstellen, er komt een legermacht op je af. Met al dat gerinkel, weet je wel, van die gordel die we net zagen. Dan al die pluimen en al die dingen, een hoop toeters en bellen. Ongelooflijk indrukwekkend. En eigenlijk is het wel mooi dat Paulus deze helm neemt. Want wij mogen toch ook vanuit die overwinning staan. Wij mogen ook die helm met die pluim, want die overwinning is al lang. Dat is ook de boodschap naar Satan. Satan, je kan roepen wat je wil, maar Jezus heeft je al overwonnen. Dus die overwinning vieren is ongelooflijk belangrijk. En hij wil het liefst niet dat we die pluim hebben. Hij wil het liefst dat we een helm dragen, dat we een beetje zo schuttig gaan kijken. Hoe moeten we dat nou doen? Nee, we vieren rechtop mogen we staan. Er is ook nog wat anders met dat denken. Weet je, ons denken bepaalt heel erg hoe we doen en hoe we voelen. Weet je, en als we het dan hebben over de sluwheid van de Satan, is dat hij ons denken ook gebruikt. En weet je hoe hij dat doet? Nou, als je een keer 's nachts om 2 uur wakker ligt, weet je, dan lig je te piekeren over iets. Kennen jullie dat? Nee? Nee, niemand, hè? Nee, ik was zo bang. Hier in Venlo gaat alles goed. Weet je, onze gedachten gaan heel vaak met ons op de loop. Weet je, dan is het alsof wij geen controle hebben over onze gedachten. Dan houdt het ons wakker. Dan liggen we te woekeren en te piekeren en te doen, weet je wel. Met als gevolg dat het probleem of de situatie waar we in zitten, leading wordt. Dat is wat piekeren met ons doet. Weet je, en op het moment dat je wakker ligt en ligt te piekeren, stap nou gewoon maar even uit bed. En ga even naar beneden of zo, weet je, doe even een boek lezen of kijk even op tv. Of doe even gewoon wat anders, weet je, om je gedachten te verzetten. Ja, sommigen zeggen ook wel eens, ik pak mijn telefoon, die ligt toch op mijn nachtkastje. Ik zeg, nou, dat is geen goed idee. Die telefoon moet je uitdoen, 's nachts. Die moet je gewoon beneden laten. Die moet je helemaal niet willen pakken. Ook zo'n verslaving, weet je, want nee, wij kunnen niet meer zonder de telefoon. Maar goed. Maar dus, dat denken moet beschermd worden, dus onze hersenen moet beschermd worden. Dat is wat Paulus hier ons eigenlijk aanreikt. Onze gedachten moeten beschermd worden, zeg maar, met de woorden van God. Want dat is eigenlijk onze basis. Overigens, als je piekert en als je worstelt, is dat niet zo vreemd. Hè? Daar hoef je ook niet schuldig over te voelen. Want staat in Psalm 42, vers 6, dan zegt David: wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Piekeren en overdenken hoort bij ons leven. Zo zitten we nou eenmaal in elkaar. En grote mannen als koning David geven ons gewoon ook een kijkje in zijn leven, opdat we ons daarin kunnen optrekken en mogen volgen wat hij daarin doet. En hij verlaat zich daar niet in, nee, hij zoekt God op. Oké, dus nu hebben we 5 verdedigingsmechanismen besproken. We hebben de omgorden met de waarheid, de borsthanas van de gerechtigheid, onze voeten zijn geschoeid, we hebben een schild en we hebben een helm op. Dan komen we nu bij een aanvalswapen. En dat is namelijk: en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Je zou kunnen zeggen, wij zijn toch pacifisten als gelovigen? Ja, wij zijn niet voor geweld. Nee, sterker nog, we zijn tegen geweld. Geweld hoort eigenlijk helemaal niet. Zo heeft God ons ook niet bedoeld. Om geweld... Nee, niet geweldig te zijn, maar gewelddadig te zijn. Zo heeft hij ons niet bedoeld. Wel om geweldig te zijn, maar niet om gewelddadig te zijn. Maar toch spreekt Paulus hier over, zeg maar, een aanvalswapen als het zwaard. Het zwaard van de geest, en dan zegt hij: het zwaard van de geest, en dat is Gods woord. Dit is je zwaard. Dus, dat moet je eigenlijk altijd bij je hebben. Dat moet je uitlezen. Dat moet je gebruiken, daar kun je aan toetsen, daar kun je aan, hè, dus zeg maar, alles wat op je pad komt, kun je daaraan toetsen. En daarom is dat zwaard zo belangrijk. In Hebreeën 4 vers 12 staat eigenlijk iets moois wat we eigenlijk wel kennen, denk ik. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus dat zwaard, dat hebben we niet alleen nodig om de duivel mee te slaan, althans te doorklieven de ongerechtigheid die de duivel, zeg maar, ons wil doen laten geloven. Maar die heeft ook te maken met dat het onszelf zou kunnen snijden, en dan met name dat kunnen afsnijden wat niet bij ons hoort. Wat ons gewoon veel vertroebeling geeft. En dat is dus het woord van God. Het woord van God is het enige wat dat kan doorklieven. Het woord van God is het enige wat, zeg maar, bestand is tegen de duisternis. Wat bestand is tegen, zeg maar, dat wat de Satan met ons, ja, eigenlijk wil en probeert. En dat blijft hij gewoon volhouden. Dus, eigenlijk is het zo dat als je... je wapenrusting niet hebt hoeven aantrekken de afgelopen jaren, dan is er wel iets met je mis. Het klinkt een beetje vervelend. Maar als er dus geen aantijgingen zijn, weet je, dan zit de Satan dus in zijn zonnestoel. Als het om jou gaat. Ja, ik kan het niet anders maken. Want, zeg maar, elke poging die je onderneemt om maar iets te willen zijn zoals God je heeft bedoeld, om maar iets te doen wat God je graag wil laten doen, weet je wel, dat brengt de Satan in beweging. Ja, als je een relaxed leven wil hebben, hè, dan moet je vooral niet doen wat God zegt. Dan gaat het heel erg goed. Kijk maar om je heen. Er zijn ongelooflijk veel niet-gelovige mensen, die gaan het enorm voor de wind. Wij kunnen daar soms wel eens wat jaloers op zijn. Nou, wees er maar niet jaloers op. Gaat mij heel vervelend vinden, weet je wel, als je jezelf in zo'n positie bevindt. Goed, dan zegt Paulus dus op een gegeven moment, nou, heb je dan die wapenrusting aan? Misschien is die opgevallen, maar hij zegt 2 keer in dit gedeelte, heeft hij het over de hele wapenrusting. Dus je moet niet, zeg maar, hoe heet het, alleen met borstharnas doen, maar dat zware schild, dat is een zwaar schild, hè? Zo'n schild van hout en dan van die natte kleden. Nou, ik kan me voorstellen dat ik zeg, ja, die hoef ik niet. En die schoenen, dat vind ik een beetje lastig, dat gebind, dus die wil ik niet, maar de rest doe ik gewoon aan. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt tot twee keer toe, het gaat om de hele wapenrusting. Dus je hebt, zeg maar, dat alles heb je nodig. Je kan niet kiezen, wij willen heel graag kiezen. Nee, we hebben gewoon alles nodig. En als je dat dan allemaal hebt, dan hoort daar nog bij dat je bij elke gelegenheid alle gebed en smeking bidt in de geest. Dat je waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dat betekent dus dat die bekleding A voor jouzelf is, maar ook voor alle anderen. En als ik dan het laatste plaatje mag. Kijk, je moet je voorstellen dat jij hebt gekozen voor dat ronde schild. Dat is toch geen gezicht? Met alle consequenties van dien. Dus zeg maar, die bescherming is, weet je, is voor jou persoonlijk, maar is ook, zeg maar, aan de ter bescherming van de geloofsgemeenschap waar je aan bent toegevoegd. En dat brengt mij op het meest sluwe punt, denk ik, van de Satan. En het meest sluwe punt van de Satan vandaag de dag is dat ik het me heel erg thuis voel in deze gemeente. Maar als volgend jaar in de gemeente een eindje verderop de laatste 100 nummers van Opwekking worden gezongen, vind ik het daar veel fijner en dan ga ik daarheen. Weet je, want dat is de gemeente die goed bij me past. Weet je, dat is wat we vandaag de dag zien. En weet je wat er dan gebeurt? Dan mis je ineens zo'n schild. Dan is de dekking van de geloofsgemeenschap weg. Dan zit er een bres. Weet je, en ik zeg dat bewust, omdat we hebben zoveel churchhoppers vandaag. Zoveel mensen, weet je wel, die zo, zeg maar, gevuld zijn met de Heer wil me ergens hebben waar ik me thuis voel. En als ik me even hier niet zo thuis voel, dan zoek ik naar een andere plek. Nou, die gedachte is een gedachte die vooral de Satan wil laten geloven dat het klopt. En dat het Bijbelse waarheid is. Beste mensen, het is onwaarheid. Als de Heer je plaatst in een gemeente, dan heeft hij ook een taak voor je in die gemeente. Dan hoor je dat thuis. Dan kan die gemeente niet zonder jou. En andersom ook niet. En dan kan het niet zijn dat je zomaar ineens al je taken oppakt, weet je wel, en dan gewoon het volgend jaar in de gemeente in Venray of in Sittard bij ons komt of in, nou noem het ergens anders. Ik vraag ook altijd als mensen bij ons komen, en die komen uit een andere gemeente in de buurt, wat kom je doen? Ja, dat is een hele rare vraag, vinden mensen een hele rare vraag. Maar wat kom je doen? In de zin van, hoe is het met jouw verantwoordelijkheid gesteld in de gemeente waar je vandaan kwam? Weet je, vinden mensen niet leuk? Je gaat strijd aan. Wij willen geen strijd aangaan, wij willen het maar, ja, fijn dat er weer iemand bij komt, dan groeien we. Ja, ja. Weet je, dus dat is voor de ontvangende gemeente is dat ook een ding, als we het hebben over het werk van Gods geest. Je kunnen allerlei mensen binnenkomen, maar waarom? Waarom is dat zo? En soms is het echt niet anders, maar dan is het A uitgesproken naar jouzelf, maar het is ook in de andere gemeente uitgesproken. Hey, want het kan gewoon, ja. Maar niet met het gemak waarmee we dat gewoon vandaag de dag heel erg vaak zien, helaas. Om maar iets te zeggen over de sluwheid van de duivel. Ik weet niet, maar volgens mij ben ik veel te lang aan het praten. Maakt het niet uit. Weet je, het is niet voor niets dat Paulus ons bewust maakt. Het is niet voor niets dat Paulus ons bewust maakt van het kwade wat er is. Omdat we ons, zeg maar, bewust zijn, waar zijn we nou mee bezig en trap ik niet in de valkuil die de machten in de hemelse gewesten voor mij elke keer weer maken. En de duivel wordt steeds sluwer, geloof me. En wij hebben dat soms niet eens in de gaten, weet je wel. En ons proces van geestelijke groei is een proces wat ons keer op keer weer steeds verder leert te onderscheiden waar het op aankomt. Want dat is waarom het gaat. En op de laatste, zeg maar, ETS-bijeenkomst hier heb ik geloof ik ook iets gezegd dat ons geloof is een beetje als een huis. Weet je? En we doen de deur op en de Heer Jezus mag binnenkomen. En dan staat hij in de hal met zijn koffertje klaar. En dan zeggen we tegen de Heer Jezus, fijn dat u hier bent. Ik heb ook de logeerkamer klaargemaakt en hij mag naar de logeerkamer. Maar hij mag nog niet in de gang, in de keuken, in het toilet, in de kelder en in de woonkamer komen. En dat is niet erg, hè? Het belangrijkste is dat de deur open gaat. Maar ons geestelijke groeiproces, ons geloofsproces is dat we langzaam ook de deur open doen van die andere ruimtes. Weet je, dat hij in de kamer mag komen en dat hij in de keuken mag komen, in de badkamer, op het toilet, op de zolder en in de kelder. Weet je, en het mooie is dan dat je er nog niet bent. Ik dacht namelijk dat ik er toen was. Ik zei tegen Edith, ik heb alle deuren zijn open en de Heer mag echt in alle ruimtes van mijn leven komen. En hij mag alles ook zien. Maar toen zei de Heer op een gegeven moment tegen me, dat is leuk vriend, dat ik bij jou in de kelder mag komen, maar er hangt maar een 30 watt lampje in. Ik wil ook die hoekjes zien. Doe er even een 100 watt lamp in. Weet je, en het is de duivel die ervoor zorgt, weet je, dat er nergens 100 watt lampen te koop zijn. Ja, maar dat is zo. Weet je, want je gaat dat tegen, dat wil je niet. Want dan komt hij echt in die hoekjes en er ligt nog wat spinnerig en vuil en daar gaat het om. Dus zeg maar, zolang wij hier op aarde zijn, hebben we te maken met dat groeiproces. En de duivel staat dat in de weg. En het enige is, weet je wel, dat we dat stapje voor stapje doen. Dat is misschien ook nog wel een aardige. Want als we in onze gemeentes hebben ook best wel eens te maken met wat vrevel. En vrevel ontstaat soms ook doordat iemand die al 40 jaar een gelovig is. Weet je wel, is opgegroeid ook vanuit een bepaalde traditie en zijn geloof vorm heeft gegeven. Weet je, en die kijkt naar iemand die nog niet zo lang gelovig is. En eigenlijk al verwacht dat iemand die nog niet zo lang gelovig is hetzelfde doet als hij of zij die al 40 jaar gelovig is. Dat botst aan alle kanten. Toen ik op de lagere school, kijk, ik kan heel goed hoofdrekenen. Vandaag de dag, mijn dochter zegt, je bent hartstikke gek. Dat hoeft niet meer. Ik zeg, nee, jullie zijn gek dat je dat niet meer kan. Maar ik heb dat dus op school moeten leren, weet je wel. Dat heb je ook gewoon nodig om te groeien. En die groei is gewoon zo fundamenteel, weet je wel, omdat je dan ook groeit in die geestelijke wapenrusting. Groei heb je nodig om gewoon in de overwinning te kunnen staan. En Paulus geeft ons heel veel tools. Amen.